rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Paperback Radio. Het enige dagelijkse boekenprogramma in Nederland. Presentatie Frans van der Beek.
En ook het programma met één auteur, één boek. En het duurt 1 uur. Goedendag allemaal en welkom. Even kijken. Mariska Rijmbrink, jij moest even weer op je naam komen. Goedemorgen, want we zitten nu weer bij Scheltema. We zijn natuurlijk een tijdje elders geweest, maar Scheltema is weer open, dus we zijn terug. En we zijn heel blij met je komst, want je hebt een bijzonder aardig boek geschreven. Dat heet Niet je moerstaal.
Ja.
En de ondertitel luidt Anderstaligen in Nederland. Oftewel, hoe is het om in Nederland te wonen als Nederlands niet je moedertaal is? Jij bent taalkundige, taalpedagoog.
Ik heb Engelse taal en letterkunde gestudeerd. Dus ik ben zowel taalkundige als letterkundige.
Aha.
En dus ik weet ook wat van literatuur. Maar ik weet ook van taalkunde en taalverwerving. Hè, dus hoe mensen taal leren. En ik heb heel lang Engels gegeven. En ook Nederlands aan mensen die goed Engels spreken.
Juist, en je zingt ook.
En ik ben ook zangeres.
En dat ga je straks goed doen.
Ja,
en live graag. In deze uitzending. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Daar is de koffie, hartelijk dank. Mijn eerste vraag is nogal diepzinnig. Dus bereid je voor.
Ja, kom maar op.
Hoe heet dat dingetje bij de kassa in de supermarkt wat je achter je boodschappen moet leggen?
Nou, dat heb ik dus van een anderstalige geleerd. Want ik had geen idee dat dat ding ook een naam had.
Ik ook niet,
nee,
vandaar.
Ik denk dat wij allemaal dat dingetje zeggen. Nee, dat heeft de officiële naam. En dat is beurtbalkje.
Beurtbalkje. Nou, ja, zo heeft
dus
iedereen.
Dus dan ben je aan de beurt en het is een klein balkje.
Juist. Nou, zo heeft iedereen vandaag weer wat geleerd, nietwaar?
Nou, veel geleerd.
Opmerkelijk, omdat dat voorkomt in het examen voor een inburgering, hè, geloof ik.
Ja.
Nou, dat vind ik bizar.
Ja, ik heb zelf nooit zo'n heel examen. Ik heb wel eens 1 of 2 vragen gezien bij Arjen Lubach. Maar verder heb ik ook nooit veel vragen. Maar ik weet van iemand anders, een Nederlander, die ook dat examen wel eens doorgenomen heeft. En die wist ook op allerlei antwoorden, of allerlei vragen, geen antwoord. Dan denk ik van ja, hoe kunnen anderstaligen daar dan een goed antwoord op formuleren?
Ja, nou geef je in je boek een aantal aanbevelingen, hè? Ook aan de politiek, aan iedereen die maar iets met taal te maken heeft. Ja. Onder meer dat wij anderstaligen op een bepaalde manier moeten benaderen.
Nou, heb wat meer geduld over het algemeen, kun je dat zeggen.
Ja.
En verwijt het iemand niet als die nog niet goed Nederlands spreekt, maar help hem ermee. Zo simpel is het eigenlijk.
Je hebt eigenlijk een beetje een Engels accent, hoor ik.
Nou ja, ik hoor het zelf niet, maar daar word ik vaker op aangesproken.
Terwijl je 100% Nederlandse afkomst bent.
Ja.
Maar dat komt omdat je zo hebt vastgebeten in de taal?
Ja, misschien wel. En ik zing ook veel in het Engels. Dus dan probeer ik het helemaal. Ja, op die Engelse uitspraak heb ik mij heel erg gericht om dat goed te doen.
Ja, ja.
En misschien is er iets veranderd in mijn mond, denk ik dan.
Nou, daar heb je het ook over, dat de spieren in je mond gaan naar de taal staan, hè, die je spreekt.
Nou, voor elke taal gebruik je net weer andere spiertjes. Het is maar wat je gewend bent, maar ook hoe je het hoort. Hè. Het is natuurlijk een samenwerking van hoe je de klanken hoort. Hè, dus door je oren. En hoe je ze kan maken met je mond. En dat komt er dan uit. Hè. Dus vandaar dat bijvoorbeeld de ei en de ui klank is voor ons. Ja, die komen wel in meer talen
en
voor.
En de schoen, Scheveningen.
Ja. Maar dus die zijn voor Nederlanders. Die hebben die vanaf baby af aan gehoord. Maar voor volwassenen die hier komen, zijn dat hele moeilijke klanken. Want die kennen ze waarschijnlijk niet in hun eigen taal.
Ja. Mag ik nog even een dienstmededeling doen voordat we verder gaan?
Tuurlijk.
Want ik vergeet dat meestal. Stijn van den Berg is onze technicus. En degene die de mooie foto's maakt voor de paperback radio.nl website is Ray van Schaffelaar. Dus hebben we dat in ieder geval gehad. Kan ik het niet meer vergeten.
Ja.
In jouw boek interview je een aantal mensen uit het buitenland die hun ervaringen vertellen met de Nederlandse taal en hun verblijf hier. Dat vond ik een eye-opener. Een aantal dingen weet je natuurlijk wel, kun je ook vermoeden. Mm-hmm. Maar ik moet ook erbij even bij zeggen dat het buitengewoon vermakelijk is opgeschreven. En af en toe moest ik toch wel in de lach schieten.
Ja.
Omdat je op een hele... Ja, kan je het zelf benoemen? Op de manier waarop je het hebt opgeschreven?
Nou, toegankelijk hoop ik.
Dat is het woord.
Dat het wel goed doorleest. Niet al te moeilijk, maar gewoon herkenbare situaties. Die voor iedereen denk ik wel herkenbaar zijn. En niet met geen moeilijke termen, hoop ik.
Nou, het opent je ogen voor de buitenlander, laat ik het zo maar even zeggen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zeker in deze tijd. We hebben net de demonstratie op de Dam achter de rug. Mm. Die ging dan weliswaar over racisme. Maar het ligt toch allemaal in elkaars verlengde, denk ik. Hè?
Ja, het gaat over uitsluiting en insluiting. En erbij horen, erbij mogen horen en of niet. He, dus het ligt wel in elkaars verlengde. Kijk, je kan aan iemand niet zien of die anderstalig is.
Nee.
Je hoort dat pas als die wat gaat zeggen. He, dus het is niet één op één met racisme, natuurlijk. Maar ja, het heeft
uitsluiting
van alles...
Uitsluiting is een beter woord. Ja,
ja, uitsluiting. En een term die een van de mensen ook gebruikte, othering. Dus als je maar dat blijven hameren op iemand anders zijn...
Ja.
Dat heet dus met die term othering. En ja, daar moet je mee oppassen. Je mag het wel een keer benoemen als het je opvalt. Maar hou er dan daarna gewoon eens mee op.
Ja.
Ja.
Ja, nou, het gaf mij het idee dat ik inderdaad wat meer... ik vond het ook wel leerzaam. Omdat het mij in de richting stuurde van meer toegankelijkheid, meer open zijn naar mensen die uit een ander land komen, andere taal spreken, et cetera. Dus wat dat gaat, heb je mij wel geraakt. En ik hoop een heleboel lezers.
Ja, ja.
Want iedereen kent wel iemand die niet hier vandaan komt.
Ja.
En het is ook een spiegel die... die mensen die je hebt geïnterviewd ons voorhouden. Hè?
Ja, ja, zeker.
Want... En dat is nogal een meedogenloze.
Ja, soms wel. Soms zijn het natuurlijk kleine dingetjes. Bijvoorbeeld dat kinderen altijd, als ze dan een ander kind komen ophalen om te gaan spelen, blijven Nederlandse kinderen, die blijven in de gang wachten. En voor de Marokkaanse vrouw die ik had geïnterviewd, die vindt het heel raar dat het kind niet even binnenkomt en niet even wat te drinken wil. En weet je, zij vindt het heel onbeleefd dat haar zoon dan dat vriendje in de gang laat wachten. Maar dan zegt haar zo, oh nee, hij is Nederlander. Zo doen ze het. Nou, en dus... ik denk, oh ja, ja, tuurlijk blijf je in de gang wachten. Dus voor mij is het normaal, maar voor haar is het raar. Dus dat zijn kleine dingetjes.
En er staan ook een paar hilarische misverstanden in, zoals iemand die... optrad. Vertel zo maar even.
Nou, ik heb mijn Duitse muziekvriend Konrad Kozelek geïnterviewd. En het Duits en Nederlands lijken natuurlijk best heel veel op elkaar. En best ook veel woorden die zijn hetzelfde. Maar die kunnen dan net een andere betekenis hebben. Dus iemand had hem een keer gevraagd om... een optreden te doen. En dat was... Even denken hoor, wat was het woord ook alweer?
Belangeloos.
Om belangeloos op te treden.
Ja.
Nou, en belangeloos in het Duits bestaat ook. Maar dat betekent dat het gewoon niet zo'n belangrijk...
Niets van waarde.
Nou, nee, maar dat het een beetje low-key is, weet je wel. Dus dat het niet veel status heeft. Ja. Dat is het meer. En dus hij was zeer verbaasd dat hij niet betaald kreeg na afloop.
Ja, fantastisch. En ook, ook komisch, eten. Dus wij gaan eten, zegt de huisvrouw, niet de gastvrouw. Ja. Nee. En dan?
Ja, dan heb ik trouwens ook met Konrad gehad. Die zat bij ons in de keuken. Die zat, wij hebben een woonkeuken. Die zat met Vincent iets te bespreken. Wij kenden hem toen nog niet zo goed. En ik zei van, nou ja, we gaan wel over een half uurtje eten. En ik bedoelde daarmee van, nou, willen jullie even afronden? Want dan, dan ben jij ook weggaan. Dat bedoelde ik eigenlijk.
Maar de gast die dacht, hey, gezellig.
Hij bleef gewoon zitten. En, maar ik dacht van, hè, maar hij heeft toch ook thuis iemand die op hem zit te wachten? Nou, dat bleek achteraf, was dat helemaal niet zo. Maar goed, hij bleef dus zo zitten. Hij maakte zo geen aanstalten dat ik vroeg van, nou, eet je soms mee? Toen zei hij ja. Echt alsof hij daarop zat te wachten op mijn vraag. Ja. En dus dat was wel grappig. Maar zo hebben meer buitenlanders, zou ik maar zeggen, die ervaring. Ja. Dat ze worden weggebonjourd als het eten komt.
Ja. Nou ja, het woordje we in gezelschap impliceert natuurlijk iedereen. Dus dat kan het misverstand veroorzaken.
Ja, nou ja, wij gaan zo. Ja, het is maar hoe je het... Hoe je het
exact. Ja, maar daar gaat het natuurlijk om. Wat heeft je... Vertel eerst eens even iets over jezelf, Mariska. Want waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan?
Ja, wat heb ik gedaan? Nou, ik ben op mijn 18e in Utrecht gaan studeren. Eerste jaar muziekwetenschappen. En toen ben ik overgestapt op Engelse taal letterkunde. Heb ik afgemaakt. Ben uiteindelijk afgestudeerd op de klemtonen in Engelse poëzie. Dus zowel taalkunde als letterkunde in één. En ja, toen ben ik gaan werken als docent. Ik heb vooral veel privéles Engels gegeven. En toen heb ik een carrière switch gemaakt. Toen trok het de muziek, die trok zo. En dat zingen, ik ben van klassieke muziek. Ik had altijd wel klassieke zangles. Ben ik lichte muziek zangles gaan nemen. Dus jazz en pop. En dat paste veel beter bij mij. En toen ben ik zelf ook liedjes gaan schrijven en op het podium gaan staan. Ik heb veel met Vincent Bijlo, dus mijn man, opgetreden.
Zit hier ook aan tafel.
Ja. Is maar gezellig mag mee. Zeggen. Ja, mag hij is gezellig zeggen. Mee. Hij heeft geen microfoon.
Nee.
Dus zo. En nu geef ik ook nog wel les, hoor. En ik heb ook, en denk 10 jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilliger om taalcoaches te coördineren in ons dorp.
Het dorp is Bunnik.
Bunnik, ja. En daar mocht ik dus mensen koppelen, dus vrijwilligers die zich hadden aangemeld, aan een nieuwkomer in ons dorp die de taal wilde oefenen.
En daar was, geloof ik, veel belangstelling voor van de kant van de vrijwilligers.
Ja, nou, van beide kanten. Maar ik had nooit gebrek aan vrijwilligers. Ja, dat is mooi, hoor. En want wij zijn ook op een gegeven moment samengegaan met vluchtelingenwerk. Hè, dus we waren gewoon één organisatie met vluchtelingenwerk. Ja, dus als ik een oproepje deed in de krant, lokale krantje of een kerkenblaadje of weet ik veel, dan had ik meteen genoeg aanmeldingen.
Ja, ja. Nou, dat is in ieder geval iets positiefs over Nederlandse eigenschappen.
Want nou, zeker.
Er zijn ook de buitenlanders merken natuurlijk ook wel dat wij heel erg bot zijn, heel direct zijn. Ja. Gewoon keihard nee zeggen. En dat we bij de lunch het liefst een broodje kaas eten, dat valt ook op.
Ja, ja, daar heb ik ook een paar klachten over gekregen van mensen. Ja. Ja, het is toch wat kariger. Ja. Maar aan de andere kant, die Engelse vrouw zei ook van, ja, Nederlanders zijn ook wel slanker dan Engelsen. Dus het heeft ook wel weer voordelen om wat kariger te lunchen, blijkbaar.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja, en in de broodtrommel mee, hè? Boterhammetjes in de broodtrommel mee.
Ja, die gaat dan onder de snelbinder achter op de fiets.
Ja.
Heel Nederlands, heel herkenbaar.
Ja.
Ja, dat vond ik het aardige, die spiegel. Maar we kwamen er allemaal, we kwamen er niet zo geweldig vanaf, vond ik. Laat ik zeggen, enerzijds zeggen ze, Nederlands zijn vriendelijk. Maar ze hebben wel veel pretenties. Ze denken bijvoorbeeld dat ze heel goed Engels spreken, terwijl dat echt niet het geval is.
Ja. Ja, dat is zo'n... ik kijk wel als docent Engels tegenaan natuurlijk.
Ja.
Dat is heel veel dat is een soort mythe in Nederland. Dat alle Nederlanders fantastisch Engels spreken. Nou, not.
Forget it.
Forget it.
En neem bijvoorbeeld onze premier.
Nou, zeg. Wat een accent. Ja, maar meer mensen in het kabinet, hoor. Echt verschrikkelijk. Echt een aanfluiten. Bij het PvdA spreken ze allemaal fantastisch Engels. Dat moet ik wel even zeggen, ja. Ik heb Dijsselbloem wel eens een heel verhaal wat ik niet eens begreep in het Engels. Zo. Want ze hadden allemaal economische termen in. Maar dat was fantastisch. Ja, en meer.
Frans Timmermans.
Frans Timmermans, ja, die spreekt heel veel talen.
Zeven, ja.
Ja, geweldig.
En vloeiend.
Ja. Ja,
ja, dus die pretentie moeten we niet echt hebben.
Nee, aan werken, hè.
Zullen we een liedje
beter
doen? Is het al tijd voor een liedje? Want de ukulele ligt hier op tafel.
Ja. Gaan we die eerst doen?
Of zullen we dat maar doen? Lijkt mij wel leuk. Nou, vraag het even aan Stijn, want die is de baas hier. Hij vindt
nou, maar
prima.
Dat moeten we misschien meer dan inleiden. Misschien laten we
natuurlijk
eerst...
moeten we dat inleiden.
Oh.
Ga je gang.
Nou, ik heb... Maar daar kunnen we misschien straks over spreken als we toch nog lang... Ja. Dus als... Misschien nu naar Let Beauty eerst... Awake. Ik heb een cd gemaakt.
Oh, okay. En zijn dat de Rossetti's?
Ja, mijn band heet de Rossetti's. Ik zet bestaande Engelse gedichten. Hè, want ik weet vrij veel van Engelse poëzie. Mm-hmm. Die zet ik op muziek. Om het toegankelijker te maken. Ook voor het Nederlands publiek. Oh, Nederlands, okay. De Nederlanders lezen niet zo snel Engelse poëzie. Dus nee. Ik dacht, nou zet ik het op muziek.
Okay, dan gaan we dan nu naar luisteren. Poëtisch en heel romantisch. Dat waren de Rossetti's met zang van Mariska Meijering. Die hier nu aan tafel zit en vertelt over haar boek.
Niet je moerstaal.
Juist. Voor anderstaligen die wij beter moeten begrijpen. Daar ben je overigens erg goed in geslaagd.
Oh, dank je.
Want ik heb van mensen die het ook hebben gelezen alleen maar heel erg positieve reacties.
Oh, wat
gelezen.
Leuk. Ja, wat leuk om dus, te horen.
Ja, nee, zeker, zeker. Ja. Het is ook, we hadden het al eerder over, het is heel toegankelijk geschreven, heel erg. En ook emotioneel moet ik zeggen. Want de verhalen van de mensen die jij hebt geïnterviewd, die liggen er ook niet om.
Nee, want het is natuurlijk een enorme stap om alles wat je kent in je leven. Achter te laten en hier helemaal opnieuw te beginnen. He, Nederland is over het algemeen natuurlijk een heel leuk land. Er is hier veel te doen en mensen zijn over het algemeen best aardig. En dus er is veel te zeggen voor Nederland. Maar ja, het is wel vreemd dan als je hier komt als volwassene. He, dus mensen gaan toch net allemaal iets anders met elkaar om. En de taal moet je natuurlijk leren. Dus alles is anders. En dan dus de hele dag. Kijk, ik ga zelf ook wel eens een week naar Frankrijk. En dan kan ik ook nauwelijks iets zeggen. Uh-huh. En dan is het natuurlijk ook alles anders. Of je bent heel erg op jezelf gericht. Want ja, ik kan niet heel makkelijk Frans spreken. Maar ja, na een week ga je weer naar huis.
Ja.
Maar hier, als je echt emigreert, dan ben je hier dus elke dag.
Ja. Ja. Nou krijg ik de indruk dat de mensen die jij hebt geïnterviewd allemaal erg gemotiveerd waren om de taal te leren.
Ja, ja zeker. Ja, iedereen begrijpt wel dat een voorwaarde is natuurlijk om makkelijker mee te kunnen draaien. Ja.
Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die naar Nederland komt, neem ik aan.
Nou, over het algemeen wel. Ja, er zijn natuurlijk wel ook groepen in de jaren 80 hier gekomen die niet hoefde te leren. En nu nog steeds niet kunnen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld Engelsen die... Ik had zelf een docent aan de universiteit en die woonde al 30 jaar in Nederland. Die sprak geen woord. Geen woord. Ja, hij zei alleen bij de bakker. Want die verstaat me anders niet. Dus die was ook helemaal niet gemotiveerd. Want die kon met zijn Engels. Want hij werkte natuurlijk... op zijn werk hoefde hij alleen Engels te spreken. En verder kon iedereen Engels, met wie hij omging.
Maar je stipt in je boek ook aan dat er in achterstandswijken... Mm-hmm. Grote lees- en taalvaardigheidsproblemen ontstaan omdat er thuis niet wordt gesproken.
Ja, ja, ja.
En dan, dat geef je ook aan, is je toekomst nogal ongewis.
Ja.
Om het
ja.
zo maar even uit te drukken.
Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Kinderen die te veel achter een tv of een iPad zitten en zichzelf maar moeten vermaken. Kijk, tweetaligheid is geen probleem in principe. Hè? Dus als mensen hun moedertaal met hun kind spreken, dat is niet het probleem. Maar het is dat er helemaal geen taalaanbod is voor die kinderen in lagere milieus. Hè? Dus dat er weinig wordt gelezen, ook niet in de eigen taal. En dus dat, en ook geen spelletjes gedaan en zo. Dus ze zijn überhaupt al minder taalvaardig dan kinderen uit een waar wel wordt gelezen. Maar ik moet je zeggen, in reguliere wijken is het cijfer ook nog schrikbarend hoog, hoor. Dat is ook niet, daar word je ook niet vrolijk van.
Ja, dat heet ontlezing, hè?
Ja, ontlezing. En ouders zijn druk met zichzelf, hun eigen carrière. En die doen dan geen spelletjes en boeken lezen met die kinderen. En praten, dat is natuurlijk ook belangrijk.
Misschien overdrijf ik het als ik zeg dat het een lichte vorm van kindermishandeling is.
Nou, nee, ik zou zeggen een hele zware vorm van kindermishandeling. Ja.
Zat ik toch goed?
Ja. 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 Je moet, als je kinderen hebt, moet je natuurlijk in het belang van je kind handelen. Dat is toch simpel?
Ja, logisch, ja. Zou je zeggen. Maar, ja. Maar het gebeurt er dus te weinig. Want die kinderen staan meteen op een achterstand. Als ze gaan solliciteren, ja. Dus kunnen die uit hun moeder komen.
Nou ja, dat is dan nog veel verder weg. Maar goed, als ze gewoon in groep 1 komen. En ze begrijpen niet alles wat de juf zegt. Ja, dan kan de... Kijk, in groep 1 en 2 kan er nog behoorlijk wat bijgespijkerd worden, hoor. Want dan gaat ook alles nog veel visueler, hè, in het onderwijs. Maar als ze dan met lezen beginnen in groep 3... En ja, je begrijpt gewoon heel veel niet. Van bijvoorbeeld de woorden die dan in de boekjes voorkomen die je aan het lezen bent. Als je daar nog nooit van gehoord hebt. Omdat dat thuis niet, niet ter sprake was gekomen. Ja, dan heb je natuurlijk al een enorme achterstand in het begrijpen van wat er staat. Of begrijpen van wat de juf of meester zegt. Ja, en dan haak je af. Ja, dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, als iemand Frans tegen mij spreekt... ja, ik pik er af en toe een paar woorden uit. Hè, maar dat kan ik ook niet volgen. Nee. Dus dat geldt ook voor kinderen die dan een matige beheersing van Nederlands hebben. Ja. Ja. Geldt ook trouwens voor lage milieus. Het hoeft niet alleen anderstalig te zijn.
Nee,
dat ook voor lagere.
Maar ja, goed, de kloven in de maatschappij worden steeds dieper. Ja. Hè? Arm en rijk.
Ja. Ja.
En dit is natuurlijk ook zo eentje.
Ja, ja,
want het hoeft ze hoeven helemaal geen domme kinderen te zijn.
Nee, maar, zeker niet.
Maar verder dan postbode zullen ze niet schoppen.
Nee.
Dat is toch wel tragisch.
Ja,
wat gaan we daar aan doen?
Zo.
Wat gaan we daar aan doen?
Ja, bij kinderen kun je bijvoorbeeld beginnen door verplichte crèches. Gewoon een leuke crèche. dat alle kinderen daarheen gaan en waar goed Nederlands met ze wordt gesproken en daar spelletjes worden gedaan. Ja, wat kinderen zoal doen op een crèche. En het is gewoon vanaf 2 jaar naar hoe je het dan ook noemt, alle kinderen daarheen. Waardoor ze sowieso al met elkaar spelen en hun taalvaardigheid wordt opgekrikt. En ja, in basisonderwijs ook daar rekening mee houden en eventueel extra oefeningen of gewoon extra dingen aan die kinderen meegeven. Ja. En als ze in groep 8 zitten en het zijn wel gewoon slimme kinderen, niet een te laag schooladvies geven natuurlijk. Want dat komt ook veel voor. Dat is natuurlijk
dat is stigmatiserend, hè?
Ja.
Eigenlijk profilering in feite.
Ja. Nou ja, ik heb het zelf meegemaakt met mijn vriendin Hanan. Zij is Syrisch. Maar haar kinderen zijn hier geboren, dus die zijn Nederlands. En haar oudste dochter zat in groep 8 en zij wilde graag naar het gymnasium. Ze had ook een goede CITO-score. Maar haar leraar had gezegd van, nou, ik geef een HAVO-VWO-advies. Ja. En de scholen in onze regio zijn een beetje krap. Dus zo'n advies van zo'n leraar was best belangrijk om op de goede school te kunnen komen of school naar keuze te kunnen komen. Dus toen ben ik heel boos geworden. Ik zei, ja, als zij naar het gymnasium wil, dan moet ze toch die kans krijgen. Dat slaat nergens op. En waarom zegt hij zoiets? Ja, omdat wij haar niet kunnen helpen met haar huiswerk. En nou, toen ben ik helemaal ontploft. Ik zei, ze moet toch zelf haar huiswerk doen?
Lijkt me wel, ja.
Ja, maar later hoorde ik, dat wist ik toen nog niet, heel veel kinderen worden dus geholpen met hun huiswerk. Ofwel door hun ouders, ofwel door huiswerkinstituten. En als je ouders dat niet kunnen of niet kunnen betalen, dan...
Ja, nou, het komt mij bekend. Ik schreef vroeger al het huiswerk van een ander over.
Maar ja. Dus dat was ook een soort huiswerkhulp.
Ja, inderdaad. Maar ik heb het toch geschopt tot presentator van Paperback Radio. Ja. Niet waar?
Nou, weet je wat ik deed?
Nou?
Oh, mag ik eigenlijk niet zeggen.
Jawel, doe maar.
Ja, ik maakte het gewoon niet. Ik deed het allemaal niet. En als er dan een repetitie kwam, dan deed ik wel zo'n boek open.
Nou ja, dan heb je toch niet slecht gedaan. Ondanks deze maar zonde.
Maar goed, vorig jaar was ik dus bij de diploma-uitreiking van haar gymnasiumdiploma.
Oh, fantastisch. Yes. Fantastisch.
Dus dat was wel een van de mooiste dagen van mijn leven.
Kan ik me voorstellen. Je hebt de naam al een paar keer genoemd. Vincent, hij zit ook aan tafel. Is jouw man, Vincent Bijlo. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Nou, dat beschrijf ik ook in het boek.
Ja, weet ik. Maar ik wil dat je het nog even aan de luisteraars vertelt. Want die hebben het boek nog niet gelezen.
Ja, dat begrijp ik. Zoals gezegd, ik heb dus een jaar muziekwetenschap gestudeerd en daarna op Engels overgestapt.
Ja.
En toen ik net Engels studeerde, kreeg ik dus het verzoek van een nieuwe student muziekwetenschappen of ik een boek aan hem wilde voorlezen. Want hij was en is blind. En dat boek was niet in braille en ook nog niet voorgelezen. Dus of ik het dan, en omdat het in het Engels was, was het eigenlijk een logische vraag dat hij dat aan mij vroeg. Dus ik zei ja hoor. Dus ik ging naar zijn studentenflat. Hij had al gezegd dat hij met zijn broer samen woonde. En toen ging ik daar dus heen elke week om een stuk uit dat boek voor te lezen. En dan las ik 2 uur voor. Hij nam het dan op cassettebandjes. Had je toen nog. We spreken nu over 1986.
Zo?
Ja. En dan, als ik dan 2 uur had gelezen, dan vroeg Vincent altijd van, en blijf je eten? En ik woonde toen nog bij een hospita, dus ik vond het wel gezellig.
Hmm.
En dan na het eten, hij kookte dan. En dan na het eten gingen wij aan de keyboard. Vincent had een keyboardje op zijn in de woonkamer staan. En dan gingen we dan liedjes aanzingen. Hij kon alles spelen, alle liedjes.
Nou, dat schept wel een band, ja.
Ja. Ja,
en dat is ook duidelijk geworden.
Ja, zingen en lezen. Ja, we hadden natuurlijk meteen dezelfde interesses.
En dan is er nog een man in jouw leven die heel bijzonder is. En dat is je pleegzoon.
Ja.
Dat Afif. Is ook een aangrijpend verhaal. Vertel het zelf maar even.
Ja. Nou ja, ik was dus die taalcoördinator voor vluchtelingenwerk. En ik kreeg op een dag een mail van een van de begeleiders. Want mensen, de vluchtelingen in ons dorp hadden ook nog een begeleider die ze met allerlei maatschappelijke dingen hielp. En dus zij mailde mij van, nou, ik heb nu een jongen en die wil graag een taalcoach. Maar hij begint pas over 2 maanden met zijn cursus. Maar hij wil al heel graag beginnen. En ik had op dat moment, het was december, het is natuurlijk een rare maand om aan iets nieuws te beginnen. Dus ik had geen taalcoaches paraat. En ik vroeg, ja, kan die goed Engels? Ja, zei ze, fantastisch. En ja, toen zat ik wel, want ik had eigenlijk al bedacht van, nou, dan heeft hij pech. Dan moet hij gewoon wachten totdat hij aan zijn cursus begint. Want dan heeft zo'n taalcoach ook wat meer handvaten om die taalcoaching te geven. Want ja, lesgeven aan iemand die nog helemaal geen Nederlands spreekt, dat is ook best wel een
lastig.
Ja. Ja. Maar goed, omdat hij zo goed Engels sprak, zei ik, nou ja, nou stuur hem dan maar naar mij. Dus hij mailde mij om een afspraak te maken. En ja hoor, daar kwam hij. En hij sprak inderdaad fantastisch Engels. En dus we hadden meteen, konden we hele mooie gesprekken hebben. Over het leven en over van alles waar hij over wilde praten. En ik kon het Nederlands ook heel goed aan hem uitleggen. En hij wist ook heel veel van grammatica, van ontleden. Mm-hmm. En, dus ik kon het allemaal heel, heel makkelijk uitleggen. En hij ging ook als een speer vooruit, dus dat was ook heel leuk. En hij was inderdaad heel, echt gemotiveerd om het te leren. Hij deed thuis ook wel goed zijn best. Ik heb hem een radio gegeven, kon hij naar de radio luisteren, want hij had geen wifi op dat moment.
En toen luisterde hij naar de top 2000.
Top 2000, ja.
En dat was ook komisch. Met name de reclames.
Ja, want die waren elke uur hetzelfde natuurlijk. Ja. En dan, dus dat sleet er bij hem goed in.
Kruidvat, verrassend voordelig.
Hij kwam toen twee keer per week bij mij. Dus toen vroeg hij van wat dat betekende. Ja.
Maar dan toen, daar is iets uit gegroeid, want het is nu je pleegzoon, toch? Hoe is dat gebeurd?
Ja, wij hadden echt wel een klik. Ook omdat hij was altijd al van plan om uit Syrië weg te gaan. Hij had altijd dat idee van, nou, dit is een maatschappij. Wat moet je hier als mens, als jongere? Dus ik vond dat dus wel een mooi gegeven. Daar konden we ook heel mooi over praten. En bij hem thuis was het ook niet altijd gezellig. Hij mocht bijvoorbeeld, want het eerste wat ik tegen hem zei, omdat hij zo geweldig Engels sprak, zei van, oh, jij bent dus heel muzikaal. Wat speel je allemaal? En toen zei hij, ja, ik speel niks, want dat mocht niet van mijn vader. Nee. Ja, zo streng. Streng in de leer. En moslim geloof. Uh-huh. En dus we hadden echt een klik. Hij had al veel over de dingen nagedacht in zijn leven. En, want hij was op zijn 13e ook al een keer geëmigreerd, namelijk uit Saoedi-Arabië. Hij was in Saoedi-Arabië opgegroeid. En daarna in Syrië komen wonen. Zijn ouders zijn wel Syriër, hoor. Mm-hmm. Dus hij was al een keer in een hele nieuwe situatie terechtgekomen. En dus hij had al veel over dingen nagedacht. En dacht van, nou, hier moet ik gewoon wegwezen. Dit deel van de wereld is niets te zoeken. En dat is toch wel heel bijzonder om dat zo. En toen die taalverwerving ging dus heel snel bij hem. Dus dat was ook heel leuk voor mij als docent om zo snelle ontwikkeling te zien bij iemand. En toen op een dag zei hij, toen had hij net, was hij halverwege zijn A2-cursus, dus wat met ietsje hoger niveau, zei hij, ja, vanaf nu wil ik alleen nog maar Nederlands spreken. En want we deden alles nog in het Engels. En ik zei, nou ja, oké. Okay. En toen kon Vincent er ook bij komen zitten, hè, als die kwam, want we dronken altijd eerst even koffie. En nu gingen we dus met z'n drie koffie drinken. En ja.
Maar hoe word je nou van leerling pleegzoon?
Ja, nou, toen kwam de boekenweek. Dus dat is altijd in maart, hè. En daar kan je gratis reizen met je boekenweekgeschenk. Dus dat had ik aan hem gegeven. Dan kon hij op die zondag gratis reizen naar een vriend die ergens anders in Nederland woonde. Best wel een end weg. Dus dat was voor hem een groot bedrag om naartoe te reizen normaal met de trein. Dus nu kon hij gratis. Dus ik had hem dat boekenweekgeschenk gegeven en ik had €20 in gedaan. En ik dacht, nou, kunnen ze wat lekkers kopen of zo. Ja. En toen WhatsAppte die. Het emotioneert me wel. Nou, hij zei van, nou, dank je wel dat jullie mij als
Ja, in de familie.
Uh-huh.
Nee.
Nou, dat kan me voorstellen. Het is ook heel, heel emotioneel. En dat heb je dus, dat heb je gedaan. En nou, er is natuurlijk een hele aardige familieband uit ontstaan. Omdat hij ook ukulele is gaan spelen.
Nou, ja, zeker. Want hij kreeg op een dag bij ons een ukulele in handen. En nou, het was net alsof hij die al jaren vast had gehouden. Dus ik zei, nou, dan koop ik voor jou ook een ukulele. En ja, nou ja, Vincent heeft hem de eerste akkoorden geleerd. Maar verder heeft hij alles op YouTube geleerd. En hij speelt dus, ja, binnen een tijd speelde hij fantastisch ukulele. Zijn Nederlands ging daardoor ook nog eens veel sneller vooruit. En ja, we hebben al heel best wel vaak samen opgetreden. Daar heeft hij dus ook helemaal geen angst voor.
Wat leuk.
Om op te treden. Ja. En ja, nou ja, dat is ontzettend
maar,
leuk.
Maar nu nemen we de volgende stap. Want van leerling naar pleegzoon naar leraar. Want jullie geven ook samen les.
Ja.
Dus weliswaar digitaal, hè?
Ja, dus ik was nog steeds coördinator van vluchtelingenwerk en taalcoaches. Dus ik sprak heel veel vluchtelingen. Hè, dus mensen die net in ons dorp waren komen wonen. En die probeerde ik dan dus een beetje op weg te helpen. Hè, bij hun, want die waren net aan hun taalcursus begonnen. Dus die lieten me dan hun boek zien. Want daar was ik wel benieuwd naar hoe zij dat dan aanpakten. En ja, ze stuitten altijd op dezelfde dingetjes. Dus ze moesten altijd dezelfde dingetjes even uitleggen. En ik had vaak, was Afif daarbij om te tolken. Want dan gaat natuurlijk iets sneller. En toen had ik voor de derde of vierde keer weer iets uitgelegd. Iets heel simpels. Bijvoorbeeld, ik woon in Bunnik. Hè? Dus met dubbel O. Maar wij wonen, dan is het maar één O. Ja. En toen hoorde ik me dat voor de derde of vierde keer uitleggen. Toen dacht ik, ja, dat gaan we gewoon op YouTube zetten. Daar ga ik toen niet elke keer weer.
Ja, okay.
Dus toen, zo is het idee geboren. En Afif heeft het technisch allemaal geregeld hoe dat moest. Want het was eerst met de camera, die was gespiegeld. En nou, weet ik het allemaal. Dus hij heeft alles uitgezocht, hoe we dat moesten opnemen. En nou ja, zo hebben we het.
Krijg je daar reacties op?
Ja, heel veel. Ja, we hebben veel. Het staat ook op Facebook, hebben we een pagina. Leer Nederlands met Mariska en Afif. We hebben heel veel likes, meer dan 1500.
Zo.
Ja, dus onze filmpjes zijn korte filmpjes. Gewoon 5 à 10 minuten en dan bespreken we een onderwerp. Dus in het begin, het eerste seizoen was vrij technisch. Hè? Dus wat ik net zei, met het uitleggen over hele basale dingen. Maar wat bijzonder is, hij tolkt alles naar het Arabisch.
Ja.
Omdat ik ben docent Engels. Als ik Engels geef aan mensen die nog geen woord Engels spreken, leg ik het ook in het Nederlands uit.
Ja.
Want anders gaat het niet zo snel.
Nee.
Dus, maar die cursussen waar mensen naartoe gaan, die worden allemaal in het Nederlands gegeven. En dan denk ik van ja, dat schiet toch niet op?
Nee, waar moet je beginnen eigenlijk?
Ja, nou ja, bij het begin, maar vaak beginnen ze niet eens bij het begin.
Aapnoot mies.
Ja, nou Wim ja, er zijn best hele leuke boeken en ook goede boeken. Dus daar wil ik op zich niet op afdingen. Maar als alles dan ook in het Nederlands wordt uitgelegd door de docent in de klas, ja, dan. Dat kan ook voor veel verwarringen zorgen. En dat mensen toch net niet goed begrijpen. Dus het zou handiger zijn als je dat, of in je eigen taal of in een andere taal die je al goed beheerst, krijgt. Uitgelegd.
Maar was dit niet een aardig bruggetje naar de ukulele?
Oh.
En dan gaan we dat nu beleven.
Zeker, want wat wij promoten in onze cursus is dat zingen zo belangrijk is.
Aha. Waarom is dat zo?
Nou, bij zingen train je gehoor. Hè? Dus je hoort de woorden uit die nieuwe taal en hoe die worden uitgesproken. Maar als je meezingt, train je ook je mondspieren.
Ja.
Om die woorden te maken. En het vocabulaire slijt in. Want zeker als je een liedje heel vaak zingt, ja, dan ga je die woorden wel onthouden. En ook de zinstructuur ga je ook onthouden. Dus het is op alle niveaus.
Wat
dus
ga je nu voor ons zingen?
Ik ga een liedje uit onze cursus zingen. Want ik heb dus.
De teksten staan er ook achter in het boek.
Ja,
hè? Van de.
Ja, want ik had zelf een paar liedjes ervoor geschreven. Omdat ze een beetje in eenvoudig Nederlands moesten.
Ja.
Dus ik ga vandaag aan het water.
Aan
spelen.
Het water.
Ja, normaal speelt Afif dus mee. Maar ja, die is nog even bij zijn vriendin aan het logeren.
Ja, en ik kan helaas niet geen stand-in voor hem. Geen gang.
Oké. We zitten samen aan het water, jij en ik. We zitten samen wat te praten, over vroeger, over later. De zon die schittert op de rivier, haar warme stralen. Het is zo mooi hier. De avond valt, het wordt al later. We gaan naar huis. We fietsen samen langs het water. Zijn we thuis? De zon die schittert op de rivier, haar warme stralen. Het is zo mooi hier.
Iedereen een zakdoek. Applaus, prachtig. Ja, heel, heel erg mooi. Heel erg mooi. Applaus van het anderhalve meter publiek bij Scheltema. Nee, fantastisch.
Dank je wel.
Ik moet er even van bijkomen. We gaan nog één plaatje draaien zometeen. Hebben we dan nog... daar komen we zo meteen op. We gaan eerst even... Ik heb nog wat woorden opgeschreven, want ik dacht dat ik redelijk taalvaardig was. Maar het woord inversie kende ik bijvoorbeeld niet.
Oh, ja.
En ik weet zeker, heel veel luisteraars ook niet. Dus...
Nou, ik moest het ook leren, inderdaad. Ik wist ook, ja, in het Engels weet ik wel inversions, omkering.
Ja.
Maar in Nederlands is dat een term.
En wanneer, wanneer gebruik je dat?
Nou, inversie komt in het Nederlands dus heel veel voor. Want dat is de omkering van het onderwerp en het werkwoord. En als een zin dus niet begint met het onderwerp, dan heb je dus inversie. Dus je gaat...
Geef een voorbeeld, want nou, dit is wat abstract.
Ja, ik praat met jou bij Scheltema.
Ja.
Bij Scheltema praat ik met jou. Snap je? Dus praat en ik praat.
Ja, dat is inversie.
Ja, dat is inversie. En er komt dus heel veel voor. En in sommige talen ook, maar in de meeste talen niet.
Nee, duidelijk. Nou, nog een woord, dat is over een soort merknaam. Een van jouw geïnterviewden, die leerde ook Esperanto.
Mm.
En dat zou eigenlijk de oplossing zijn voor de toren van Babylon.
Ja, Babel.
De toren van Babel.
Ja,
maar dat heeft nooit echt
geschoten. Nee, ja, jammer is dat.
Wat is Esperanto?
Esperanto is een verzonnen taal. En die heeft allerlei aspecten uit allerlei soorten talen. Waardoor het voor iedereen makkelijk te leren is, schijnt het. En waardoor het dus ook voor iedereen een niet zijn moedertaal is. Dus als je allemaal Esperanto leert als jong volwassenen of als volwassenen, en je gaat met elkaar spreken, dan staat er dus niemand op achterstand. Dat is het idee. Dus je spreekt allemaal in een niet-moedertaal. Ja, want dat is wel... Kijk, we kunnen ook Engels bombarderen tot de algemene taal die iedereen spreekt. En dat is in sommige delen van de wereld ook wel zo. Maar ja, dan moeten we het ook allemaal goed beheersen. En de Engelsen hebben dan natuurlijk een enorme voorsprong. Ja. Kan heel intimiderend zijn voor de niet-Engels sprekenden.
Ja, dus duidelijk. Maar het is nooit echt van de grond gekomen. Hè?
Nee, jammer is
dat. Dat vind ik ook heel jammer. Want dan, dat zou een hoop ellende in de wereld hebben bespaard.
Ja.
Want het gaat toch om elkaar begrijpen. Ja. En communicatie uiteindelijk, au fond, ten diepste.
Ja, ja, tuurlijk.
Wat zijn pop-up regels?
Nou, die je gewoon tijdelijk verzint. Ja. Een pop-up is een, iets wat er tijdelijk is. Je hebt ook pop-up stores tegenwoordig. Hè? Ja, winkels die er gewoon een maand zitten en dan weer weggaan. En een pop-up regel is een regel die je gewoon alleen voor die ene avond of alleen bij dat ene soort feest.
Oké, vanavond alleen frisdrank.
Ja.
Bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld.
Oké.
Ja.
Oké. Ik heb, wat ik ook belangrijk vond, althans, jij vindt dat belangrijk en ik deel dat met je. Om een enthousiast gevoel te krijgen bij het leren van een nieuwe taal.
Ja, dat is wel.
Hoe doe je dat? Kan je dat ook leren?
Ja, nou ja, als docent heb je daar natuurlijk een belangrijke. Kijk, als je begint met van nou, kinderen of mensen, dit is heel moeilijk allemaal. Dit gaan jullie echt.
Demotiveren.
Ja, dan. Maar als je begint van nou, en het is een zo mooi.
Een uitdaging.
Ja, maar ik heb zelf, bijvoorbeeld mijn leraar Engels op school, die was ook zo enthousiast. En dat steekt toch aan.
Ja.
En ook dat je zegt van nou, dat kan jij ook leren. En niet zeggen van nou, jij bent dyslectisch, dus dat gaat echt niet lukken of zoiets. He, dus nee, natuurlijk niet. Iedereen gaat dat gewoon leren, zo'n taal. Want we zijn ook gewoon gemaakt hoor, allemaal om een taal te leren. Ja, tenzij je een verstandelijke handicap hebt.
Ja.
Dus in sommige gevallen kan het niet, maar in normale omstandigheden, of nou normaal, maar de meeste mensen kunnen gewoon een andere taal leren.
Nou was er onlangs, dat staat overigens niet in jouw boek, maar wel in de krant, dat er een subsidie was van 10.000 euro voor een taalkursus. En dan, daar werd gigantisch mee gefraudeerd.
Ja, daar weet ik wel iets over hoe dat werkt. Kijk, vluchtelingen die in Nederland komen, die krijgen een lening bij Duo van 10.000 euro. En daar moeten ze dus zelf hun inburgering van regelen. Dus vluchtelingen die hier komen worden dus helemaal zelfstandig verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen inburgering. En bij de inburgering hoort natuurlijk het Nederlands leren en nog een paar andere vakken. En die 10.000 euro staat dus bij Duo. Dat is een instantie die dat regelt, de studiefinanciering regelt. En daar kan dus het Taleninstituut, waar zij zich hebben ingeschreven, die kan dus een factuur insturen. En dan wordt dat van die 10.000 euro afgehaald.
Ja.
En daar kan dus blijkbaar. Ja, ik ken zelf niet mensen die daarmee gefraudeerd hebben. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
Ja.
Maar schijnbaar is daarmee te frauderen. Ja. Ik vind het ook niet zo'n goed idee om mensen helemaal zelfstandig of zelf verantwoordelijk te maken voor hun inburgering.
Nee, je hebt natuurlijk altijd van die gehaaide typetjes die dan deze mensen intimideren en zeggen, geef het maar aan mij. Ja. Krijg jij ook nog een patiënten?
Ja, ja, precies.
En hoef je verder helemaal geen Nederlands te leren.
Ja, veel vluchtelingen die zijn natuurlijk toch in zo'n stresssituatie eigenlijk, omdat ze natuurlijk en hebben alles moeten achterlaten. Ze hebben veel stress ook over de mensen die ze daar hebben achtergelaten. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt op hun reis hier naartoe. Dus die hebben niet altijd vooraan in hun prioriteitenlijst staan van ik moet heel snel Nederlands leren en dat ga ik nu dus zo doen en serieus doen. En als ze dan dus niet, kijk, in ons dorp wordt iedereen goed begeleid door een of andere vrijwilliger. Maar zo is het niet in elke gemeente geregeld. He, soms is het wat bureaucratischer en afstandelijker. Ja, en dan kan je dus in de val lopen van zo iemand die daar een slaatje denkt uit te slaan.
Ja, heel naar.
Ja, is naar.
Heel naar. Overigens, ik vond het woord taalwerving.
Verwerving.
Taalverwerving.
Ja.
Vond ik ook heel mooi.
Ja, zo heet dat.
Ja, taalverwerving. Dat,
ja, dus dat je taal leert.
Een taal leert.
Je taal leert.
Ja, dat is ook een geweldig woord. En er stond een prachtige zin in. Die moet ik even voorlezen. Die is overigens niet van jou, maar die heb je gewoon geciteerd. Of gewoon, maar in ieder geval geciteerd. Beschouw elkaar niet als vreemden. Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van een tak.
Een tak, ja. Ja, mooi, hè?
Schitterend. Van, ja. Van wie was dat ook weer?
Van de Bahá'í-gemeenschap.
Oh, ja. Ja, dat was ook een heel mooi verhaal.
Ja.
Want die Bahá'í, dat komt uit Perzië, hè?
Iran. Ja, oorspronkelijk, ja.
Ja. En mensen zijn diegene die je hebt geïnterviewd, is ook vervolgd.
Haar vader. Haar ouders. Ja. Dus zij moesten vluchten uit Perzië. En zijn toen in eerste instantie naar India gegaan. Daar had zij dus haar puberteit. En op een gegeven moment werden ze dus door Nederland uitgenodigd om hier te komen wonen als vluchteling.
Dat vind ik ook een van de aardige aspecten van jouw boek. Dat je op deze manier de buitenlander, de immigrant, de asielzoeker, beter leert kennen.
Ja.
Want
iedereen
in het boek
heeft
staat
een verhaal.
Ook al, iedereen heeft een verhaal. Dat hoor je niet, omdat zij natuurlijk over het algemeen nogal timide zijn. En ook niet over.
Bescheiden, hè?
Bescheiden en ook niet over de taalvaardigheid om hun verhaal te vertellen. Ja. En daar is jouw boek, die springt in dat gat.
Ja. Zo, ik vond het ook heel mooi om dat te mogen optekenen bij sommige mensen. Hè? Dus bijvoorbeeld die vrouw uit Perzië. Daar zong ik mee in een koor. Hè? Dus dan heb je wel een band en een klik. Maar je praat niet meteen over je. Want je komt naar die koorrepetitie en dan ga je weer weg. Dus het komt dus niet altijd ter sprake. En later is ze ook mijn tandarts geworden. Maar bijvoorbeeld ook met mijn yoga-lerares. Ja, ik kom daar voor mijn yogales.
Zijn allemaal mensen uit je eigen sociale circuit?
Ja, leuk. Ja, leuk, hè? Ja.
Ja, ik vond het ook heel knap. Want ik kan me voorstellen dat deze mensen. De communicatie is natuurlijk toch altijd moeilijk. Hoe je het went of keert. En wat uit die interviews. Want dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Je mixt je eigen verhaal, ook een beetje je levensverhaal, en je eigen ervaringen met de ervaringen door middel van de interviews met al die mensen uit Ethiopië, Perzië, Engeland, Duitsland,
Estland,
ook heel bijzonder.
Israël, Syrië,
dat
Marokko.
Maakt het bijzonder lezenswaardig.
Ja.
Er viel me nog een naam op. Gordon.
Gordon, ja. Nou,
in welk verband was dat?
ik ging dus toen ik die coördinator was, werd ik nog wel eens uitgenodigd op, bijvoorbeeld op kraamvisite. Dus ik ging op een dag op kraamvisite bij een Syrisch gezin. En altijd heel hartelijk. Je mag altijd overal binnenkomen. En dan werd je altijd met hapjes, werd ik altijd overladen. En ik kwam daar binnen en ik zat daar op de hoekbank. De baby, een net geboren baby, lag naast me. En er was nog iemand op visite, namelijk de zwager van de moeder. En dat was een jongen van 16 en die zat ook net op school, want die woonde ook net in Nederland. En die ging 5 dagen naar de internationale schakelklas. En die zag in mij een kans om zijn Nederlands te oefenen natuurlijk. Dus die begon meteen een gesprek. En hij zei, wat we vandaag hebben geleerd, heb je wel eens van Gordon gehoord? Dat is een heel mooi liedje van Gordon. Ik zei, ik weet niet of ik dat ken. En toen liet hij me zijn boek zien. En toen was het dus het liedje Ik hou van jou. Maar ik ken dat alleen maar van het Songfestival door Maribel. En toen begonnen we dus te zingen. En dus toen zat ik in 5 minuten, of binnen 5 minuten met een jongen die ik helemaal niet kende, zat ik dus dat hele mooie liedje van Ik hou van jou.
Je zingt alleen van jou. Je zingt het bijna, of misschien nog wel mooier, of net zo mooi.
Nee, zij zong het heel mooi, Maribel.
Net zo mooi als Maribel. We gaan het nu even vergelijken.
Ik ben zo alleen.
All the way from Volendam.
Mooi, hè?
Mirabel, ja. Geweldig. Geweldig, prachtig. Liefde. Ik hou van jou. In deze uitzending van Paperback Radio praten wij met Mariska Reimerink over haar boek Niet je moerstaal, anderstaligen in Nederland. En hoe het is, het staat allemaal op de cover.
Ja.
En hoe het is om in Nederland te wonen als Nederlands niet je moedertaal is. Een eye-opener voor heel veel mensen. Omdat het ook de rode loper uitlegt naar anderstaligen.
Ja.
En dat doe je op een hele, hele aardige en soms ook humoristische manier.
Ja.
En heeft dat ook met jouw eigen karakter te maken? Dat je het op die manier hebt opgeschreven? Ben je een blijmoedig mens?
Ja. Ja, ik ben denk wel heel sociaal vaardig. En ik probeer altijd te kijken, ja, ook omdat ik natuurlijk docent ben. Ik probeer altijd te kijken van, ja, wat heeft iemand nodig? He, waardoor die vooruit kan komen. Ja, ik ben zelf ook geholpen in mijn leven. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Het zit allemaal in dat liedje.
Dat kunnen we helaas niet meer draaien.
Nee, nee, maar zo simpel is het.
Ja.
Je bent niet voor jezelf op de wereld. We zijn samen.
Nee, daar mag ik die zin nog één keer voordragen? Want ik vond hem zo mooi. Want we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Dus knoop dit in je oren, luisteraar. Beschouw elkaar niet als vreemden. Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van een tak. Prachtig. Mariska, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ik vond het buitengewoon interessant. Ik kan iedereen het boek aanbevelen. Ik zeg nog één keer de titel. Niet je moerstaal. Lees het, koop het.
Ja.
En ik zou
de uitgeverij De Graaf.
Nou,
te bestellen ook. En bij je eigen boekhandel natuurlijk ook.
Uiteraard, liever bij de eigen boekhandel. Hartelijk dank nogmaals. En ook aan Stijn en Ray. Allebei pianisten ook, geloof ik. Hè? Dus wat dat er gaat, schept ook weer een band. En ik zou zeggen, tot de volgende Paperback Radio.